Flevoland met het regionieuws.
14 bewoners van de nachtopvang van het leger des Heils aan de Spoordreef in Almere hebben vannacht op andere locaties van het leger moeten slapen. De nacht ervoor was er brand op de vierde etage, waar de 14 bewoners een eigen slaapplek hebben. Meerdere appartementen raakten beschadigd. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Ondernemers, vliegers en medewerkers van Lelystad Airport moeten weerbaar gemaakt worden tegen criminaliteit in de toekomst. Met een campagne en trainingen wordt geleerd hoe criminaliteit herkend kan worden en gemeld moet worden. Daarvoor werken de gemeente, politiediensten en medewerkers van het vliegveld zelf de komende tijd nauw samen. Bij een brand in een Chinees restaurant in Biddinghuizen is gisteravond flinke schade ontstaan. Er raakte niemand gewond. Volgens de brandweer vatte een frituurpan vlam, waar na het vuur de afzuiginstallatie insloeg en de afzuiger op het dak in Lichterlaaie kwam te staan. Of het restaurant vandaag weer open kan, is nog onduidelijk. En met een speciale stofzuiger wordt de Aziatische hoornaar in de provincie bestreden. Die heeft een extra lange arm waarmee nesten op hoogte kunnen worden weggezogen. Vrijwilligers hebben van gedeputeerde Harold Hofstra een eerste exemplaar ontvangen. De grote wesp is een bedreiging voor inheemse insecten en komt volgens de provincie steeds vaker voor.
Wij gaan dus met stofzuiger dat ding te lijf.
Ja.
Of dat beest te lijf, moet ik zeggen.
Maar ik denk niet met de stofzuiger die je thuis hebt.
Nee, het zal een speciaal ding zijn.
Ja.
Maar ik lees ook bij Omroep Zeeland dat ze daar stoppen met de bestrijding van de natuur. Moet het zelf maar oplossen.
Ja.
Verschillend. En
we moeten er eenmaal mee leven.
200 kilometer tussen.
Ja, inderdaad, ja. Dit en meer lees je allemaal terug op onze site en in onze app.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Ja, hij is er weer. Hij heeft er zin in.
Eén dag niet geweest. En meteen was er overal doorheen beppen. Maar goed, goedemorgen Rutger. Heb je ook zoveel zin in?
Goedemorgen Leo. Ik heb er zeker zin in. Ja.
Ja, wat weet je, we hebben straks voetbalnieuws. En dan denk je misschien, oh, we zitten tegen het weekend aan. Zal we gaan over de voorbereiding op een of andere wedstrijd van Almere City FC in de keukenkampioen?
Ja, bijvoorbeeld.
Die ze moeten winnen, want anders bla bla bla. Je kent die verhalen wel. Nee. Het gaat straks over speelstad worden in een groot toernooi.
Aha. En we gaan bouwen in Almere. Logisch zou je zeggen, met zoveel ruimte nog om de stad heen. Maar vandaag de aandacht voor een stukje dat nog over was.
Oh.
Bij de Filmwijk.
Almere wil speelstad zijn voor een groot voetbaltoernooi in 2028. De stad heeft zich samen met Almere City FC aangeboden voor het EK voetbal onder de 19.
Ja, nu nog een droom. Straks misschien werkelijkheid in het Janmaar Stadion. Wethouder Paul Tang.
Het kan in Almere pas goed bij deze stad. Jong, stad in beweging, voetbalminded.
Paul Tang, de wethouder sport van Almere, is enthousiast. Hij vindt het supermooi dat Almere in beeld is als speelstad voor EK onder 19 in 2028.
Het betekent levendigheid, betekent dat hier bezoekers komen. Het betekent ook bedrijvigheid daarmee. Er komen de toeschouwers, de toeristen uit Nederland, maar ook daarbuiten. Maar zelf heb ik ook de hoop dat bijvoorbeeld de teams hier clinics kunnen gaan geven bij de amateurverenigingen. Want dat moet ook een voorbeeld zijn voor onze jongeren.
Dus het zet Almere op de kaart?
Het zet Almere op de kaart, maar het is ook gewoon leuk en goed voor deze stad.
Nederland organiseerde eerder onder meer het EK in 2000. Dat gebeurde samen met België. In 2007 het EK onder 21 en in 2017 het EK voor vrouwen. Wethouder Tang hoopt dat de Nederlandse bid succesvol zal zijn, zodat Almere zich kan profileren als sportstad.
Zeker. We hebben vorige week al de watersportbond die hier naartoe komt. Dat is positief. Niet gek lang geleden was hier weer de triathlon, een evenement wat de stad echt op zijn kop zet, maar wat ook echt in de genen van deze stad zit. Dus ja, dat soort activiteiten vind ik echt heel goed passen bij een stad die jong, eigenwijs en ambitieus is, om maar even de slogan van Almere City te gebruiken.
De KNVB heeft clubs, stadions en gemeenten gevraagd of ze interesse hebben om speelstad te worden. Ook algemeen directeur John Best van Almere City FC is trots dat ze mogelijk zo'n groot internationaal toernooi mogen hosten. Almere is bij de KNVB ook in beeld als potentiële locatie voor de KNVB Campers. Maar of een mogelijke verhuizing en het EK met elkaar gelinkt kunnen worden?
Nee, de contacten met de KNVB zijn goed, vanzelfsprekend. Maar over de andere gesprekken, daar hoef ik nog geen conclusie te trekken.
Dit staat er volledig los van?
Dit staat er helaas los van.
Het is nog niet bekend welke andere landen zich kandidaat hebben gesteld als gastland voor het Europees kampioenschap. De Europese Voetbalunie, UEFA, maakt op 3 december bekend waar het EK wordt gehouden.
De bijdrage was van verslaggever Arie Meijer. Bewoners van de Almeerse filmwijk die trekken vanavond naar het stadhuis met een eigen plan voor een nieuwe wijk. Ja, waar moet die dan komen? Dat is tussen het Weerwater en het centrum.
En ook de gemeente wil daar bouwen. In dat ontwerp zitten hoge gebouwen en opvallende architectuur. Maar de filmwijkers willen wat anders. Je hoort buurtbewoner Paul Vloothuis namens 450 mensen.
Als ze zouden kiezen voor het plan zoals ze gedacht hadden, zoals de wethouder heeft voorgesteld aan de raad, zou mij dat enorm teleurstellen.
Er leven grote zorgen bij bewoners over de plannen voor de zogenoemde Oostkavels in het centrum van Almere. Het gebied bestaat nu nog uit parkeerplaatsen en enkele gebouwen, maar we worden omgevormd tot een nieuwe woonwijk met minimaal 2500 woningen. Wethouder Maaike Veningen zei dit daarover afgelopen mei.
Het is een plek die nu nog redelijk kaal is. Een plek waar je heel veel woningen kan ontwikkelen en die ook direct grenst aan de binnenstad.
Een belangrijk onderdeel van het plan is het compleet maken van de skyline van Almere. Dat zou betekenen dat er hoge gebouwen komen op het zuidpunt, direct aan het Weerwater. Maar dat scenario staat op verzet van de lokale bewonersgroep.
We vinden dat het eerste deel van het scenario dat de gemeente voorstaat echt afbreuk doet aan de omgeving.
Als reactie daarop presenteert de groep een eigen alternatief.
Het andere van ons plan is eigenlijk dat wij een trapsgewijze opbouw hebben genomen voor ons ontwerp. Van laag, eigenlijk geen bebouwing hier onderin, naar een beperkte bebouwing hier, naar een hogere bebouwing hier naartoe, naar hele hoge torens bij het station in de buurt. Dus die trapsgewijze opbouw maakt het echt anders dan het plan van de gemeente. En we vinden dat de gemeente met hun inbouwstuk hier onderaan, noem het maar even Oostkavel Zuid, daar verreweg onvoldoende rekening mee houdt. Veel te hoog bouwt. Dat past niet. Dat maakt de omgeving stuk.
Toch kleven ook nadelen aan dat voorstel. Voor het realiseren van een groen zuidpunt zou de gemeente namelijk miljoenen euro's extra moeten uittrekken.
En wij hebben daarvan gezegd dat is waar. In geld kost het wat geld. Maar het heeft zoveel opbrengsten die je niet in geld kunt uitdrukken, dat je die eigenlijk ook mee moet wegen. En dat doe je niet. En ik denk dat er te weinig rekening wordt gehouden met de helende werking, het comfort, het wooncomfort dat je biedt als je op onze wijze zo'n oostkavel invult. Hier vandaan heb je straks een fantastisch zicht richting het station. En dat heb je niet bij het voorstel van het gemeente.
Tijdens de politieke markt krijgt de bewonersgroep een laatste kans om de gemeenteraad te overtuigen. De groeps grootste zorg is dat de raad uiteindelijk vasthoudt aan het oorspronkelijke scenario.
Ik zou daar gewoon heel verdrietig van worden. En denken, dan is het uiteindelijk toch misschien het geld wat maatgevend is voor zo'n verhaal. Terwijl dat absoluut niet het geval zou moeten zijn. Het moet niet alleen om geld gaan.
Je hoorde Paul Vloothuis, hij hoort bij de bewonersgroep Oostkavels Filmwijk. En het verslag was van Tom Roggen. We gaan eens even kijken in wat ochtendbladen. Begin met het Financiële Dagblad. Ja, als je een paar centen over hebt en je wilt meer dan rente bij de bank, dan kun je je geld steken in duurzame projecten via duurzaaminvesteren.nl. Maar gaat het de laatste 2 jaar niet zo goed, want veel duurzame projecten kunnen hun rente en aflossing niet meer voldoen. Kun je lezen op de voorpagina van het FD, waar ook een interview aangekondigd staat met Caroline. U kent haar wel.
Caroline van der Plas.
Ja.
Op de voorpagina van het AD een leuke foto van een fietsfile bij Vredenburg in Utrecht. Dat is een van de drukste fietspaden ter wereld. Het op één na drukste zelfs.
Ja.
En daar komen een heleboel toeristen op af. Vooral toeristen uit Duitsland om te kijken. Maar het fietspad is opgeknapt de afgelopen tijd. Nou ja, goed, de foto zie je op de voorpagina van het AD.
Oh, maar ja, de foto staat stil, dus je kunt niet zien of het weer een beetje doorstroomt.
Nee, dat kun je inderdaad niet zien. Maar ik vermoed, als je zo de foto ziet, dat niet het geval is.
Het is heel druk, ja.
Het is daar echt heel erg druk.
Komen er ook nog toeristen bij? Nou, dan weet je het.
Ja, ja.
Is een chaos bij het Openbaar Ministerie, de afdeling die daar gaat over ingenomen rijbewijzen en of mensen dat dan weer terug mogen krijgen als ze daar tegen in beroep gaan. Kun je lezen op de voorpagina van de Stand. Er zijn mensen die zitten maanden zonder rijbewijs. Terwijl dat misschien wel onterecht is. Maar ja, eer daar eens een besluit over is genomen.
Duizenden kwetsbare kinderen die onder toezicht staan van de overheid krijgen nauwelijks bescherming. Hulp komt te laat, is onvoldoende of ontbreekt helemaal, staat in de Telegraaf vandaag.
En ook op Trouw. Precies hetzelfde verhaal. Kijk. Op de voorpagina dus ga ik even door naar de Volkskrant. Daarin kun je op de voorpagina lezen dat na Oekraïne ook de rest van, van Europa zich wapent. Ja, dat verbaast natuurlijk niks, want de bedragen die voor defensie uitgetrokken gaan worden, ja, die worden hoger en hoger. Dus, en stakende KLM'ers vind je op pagina 3 van de Volkskrant.
In NRC nog een verhaal over justitieminister Van Oosten. Die moet zich in de Kamer verantwoorden omdat hij terughoudend was in het benoemen van het extreemrechtse geweld in Den Haag tegen dringend advies van de NCTV in. Hij zal zijn best moeten doen om de Kamer tevreden te houden in het debat dat gaat komen.
Maar dat is een vrij nieuwe naam, toch? Die is toch nog maar net
Van Oosten, ja.
Ja, weet je hoe zijn voornaam luidt?
Nee.
Staat het er niet in?
Sorry?
Staat het er niet in, zijn voornaam?
Ik zit even heel snel te kijken. Voort van Oosten.
Ja. Komt die voornaam veel voor in jouw omgeving?
Nee, helemaal niet.
Nee, ik had één
nooit
oom die,
van gehoord.
Ik had één oom die zo heette. Ja, het is een heel erg Zeeuwse voornaam.
Ah, vandaar. Nou, dat allemaal in de kranten van vandaag.
Vijf bewoners met een verstandelijke beperking van Triade Vitré streden gistermiddag in Lelystad om de felbegeerde titel Chefkok 2025.
Verslaggever Roy Blokzijl stelt de deelnemers voor.
Elfieno, Stefano, Sander, Bert en Linda. Allemaal strijden ze voor die ene titel. Chefkok van 2025. Organisator René Langenslag legt uit wat ze moeten doen.
De deelnemers krijgen een uur de tijd om hun favoriete gerecht te maken. En daarna wordt er gejureerd door de jury van wie is het lekkerste, wie is mooi samengesteld, de mooiste kleur en de beste smaak.
Stefano kookt het liefst een pasta en rotti. Maar toch koos hij voor de finale voor de klassieke wrap.
Kijk, zo lekker jongens. Hè? Er zit gerookte kaas in, kruidenkaas, zalm en rucola.
En hiermee moet je de jury overtuigen, hè?
Ja, dat gaat het wel worden, hoor.
En finalist Elfieno, die koos voor de Spaanse empanadas. Maar dan wel met zijn eigen twist.
Officieel zit altijd gehakt in. Maar ik heb vandaag gezegd van, weet je wat, ik maak mijn eigen sfeertje daaraan. Een beetje met mijn eigen kruidenblend gemaakt. Dus kruidenmixje. Dus ik heb hier dan kip gehakt zitten doorheen. Wat mais, paprika, uien, knoflook. En dat allemaal in een mooi doekje gezet in bladerdeeg. Hartige bladerdeeg.
Linda kookt het liefst gado-gado uit haar geboorteland. Maar vandaag werden het de Hollandse gehaktballen.
Ik maak gehakt in bladerdeeg en het op smaak toevoegen, zodat het lekker wordt.
Wat heb je allemaal toegevoegd bij het gehakt?
Allerlei soorten kruiden. Knoflook, oregano. En ik heb uien, witte peper.
Kok Bert die ging voor de klassieker, hamburgers. En wat ben je eigenlijk vandaag aan het koken, Bert?
Ik heb vis en hamburger.
De hamburgers van Bert die gaan erin.
Ja.
En chef Sander koos voor de komkommer als zijn basis.
Nou, zoals je ziet ben ik twee verschillende soorten komkommers aan het maken. Zowel vegetarisch als voor met vlees. Dus mensen die geen vlees eten, die kunnen dan vegetarische appels nemen. En mensen die vlees eten, die kunnen gewoon met vlees.
Er werd druk afgewogen, gekookt en gesneden. Opperste concentratie. Maar toch ging er af en toe wel eens wat mis. Nou Bert, de hamburgers die zijn gaar. Hoe staat het ervoor?
Ja, ze zijn wel goed, maar ze zijn wel een beetje kapot. Een beetje.
Ze vallen een beetje uit elkaar, hè?
Ja. Die mag wij, dus...
Maar hey, gelukkig Bert, smaken ze er niet minder om, hè?
Net ook.
En daarna tijd voor de beoordeling. De driekoppige jury beoordeelde op smaak, techniek en presentatie.
Wat heb jij gemaakt voor de jury?
Ik heb vandaag empanadas gemaakt, oftewel Mexicaanse spasijtjes.
Nou, hartstikke goed. Jury, proef hem maar.
Dankjewel. Echte verliezers, die waren er eigenlijk niet. Er was een prijs voor de meest creatieve kok, de mooiste presentatie en er was een publieksprijs. Maar de echte winnaar, de chefkok van 2025...
Elfieno. Prachtig.
Ja, de beste chefkok van Triade Vitré. Elfieno, hoe voelt dat?
Echt fantastisch. Iedereen heeft wel zijn best gedaan. Ik zie het ook aan ze. Iedereen is creatief geweest. Maar ik had echt niet verwacht eigenlijk dat ik eigenlijk zou winnen. Ik dacht van, ah, die doen wel even leuk mee, even meedoen. Maar ik wist echt niet dat ik het zou winnen. Echt niet.
De empanadas, die waren dus het lekkerste.
Wat hebben we gemist op radio en tv?
We beginnen bij Pauw en de Wit. Daar was de gast Gerald Roethoff. Hij is de advocaat van de moeder van de 15-jarige Gerrison. De jongen werd na het beroven van een fatbike door de politie doodgeschoten. Roethoff beschreef hoe het met de moeder gaat.
Kapot. Kijk, moeder woont op Curaçao. En het bizarre aan deze zaak is... Kijk, moeder is geboren op Curaçao, heeft gewoond in Nederland. Op een gegeven moment de keuze gemaakt om ze toch heimwee bleven houden... om terug te gaan naar Curaçao. En het idee was, de oudste kinderen blijven in Nederland... om ze hier een betere toekomst hebben. En dan kom je te overlijden door politiekogels. Dus moeder is kapot.
Roethoff vertelde ook dat de moeder strijdbaar is.
Ze wil echt dat de onderste steen boven komt. Mocht de politie in deze situatie schieten, dan gaat het bij haar om. Mm-hmm. En haar standpunt is nee, absoluut niet. Wat moeder ook gaat doen, kan ik je verklappen, is aangifte. Ja? Ze gaat aangifte doen van doodslag. Moeder zegt, voor mij, ik heb die beelden gezien... Ik weet niet of u die beelden gezien heeft. Voor mij is dit wat hier gebeurd is doodslag. Dat is wat moeder zegt.
Gisteren heeft de politie een lichaam opgegraven... van een man die 10 jaar geleden werd gevonden in een gracht in Zierikzee. Toen leek zijn dood niet verdacht, maar vanwege nieuwe tips... is besloten de zaak te heropenen. Bart Latte, forensisch patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut... legde in Met het oog op morgen uit dat het afhankelijk is van de omstandigheden... wat de onderzoekers aantreffen.
Onder andere de bodemsamenstelling is van belang, maar ook het grondwaterpeil. Want dat heeft allemaal invloed op hoe dat lichaam uiteindelijk verandert. De persoon kan ook heel goed herkenbaar zijn... maar het kan ook zijn dat we alleen nog maar botten vinden in dergelijk geval.
Met nieuwe technieken wordt er gekeken of er sprake is van een misdrijf. Het opgraven van een lichaam is een heftige gebeurtenis voor nabestaanden... waar rekening mee wordt gehouden door de pathologen. De
nabestaanden zullen op een manier daar wel bij betrokken worden. Alleen hebben wij als deskundigen eigenlijk nooit direct contact met de nabestaanden. En dat is enerzijds ook wel fijn, zodat we een soort van professionele afstand kunnen bewaren... en ook niet beïnvloed worden daardoor. Maar met alles wat wij doen... Denken we wel erover na dat dit een persoon is met nabestaanden. Hè? Dus we kunnen een onschuldig slachtoffer onderzoeken... of we kunnen de grootste crimineel van Nederland onderzoeken... die mogelijk afgerekend is. Maar er zijn altijd nabestaanden in het spel.
Modeontwerper Iris van Herpen is de jongste vrouw... die ooit een solo-tentoonstelling opende... in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. Dat was 2 jaar geleden en nu is de tentoonstelling te zien in Nederland. Ze haalt veel inspiratie uit de natuur voor haar creaties... maar ze haalt ook inspiratie uit andere dingen... zoals bijvoorbeeld uit haar jeugd.
Ik heb toen ook al veel gedanst en geschilderd. En dat zijn twee... kunstvormen die nog heel erg aanwezig zijn in mijn werk vandaag. Beweging is iets waar ik heel veel mee bezig ben. En ik denk dat als ik ontwerp dat het vaak voelt alsof ik met dansen bezig ben. En het is een beetje alsof ik weer aan het dansen ben, maar dan met stof.
Van Herpen trekt zich niets aan van de trends en ook trekt ze zich niets aan van fast fashion.
Dus een look of een jurk kan 4 tot 5 maanden duren om te maken. Het is voor mij zo natuurlijk, maar het komt zo weinig voor binnen de mode... dat er zoveel aandacht gaat en dat het echt wordt beschouwd als kunstvorm... dat ik veel mensen ook om me heen heb moeten overtuigen om die visie vast te houden.
En dat was gisteravond op Radio en TV.
Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.